iets meer dan een minuut voor tijd. Dit wat.
Zijn we ook wat eerder klaar, toch?
Ja. En goedemorgen. We zullen maar geen voorstel rondje doen, ook al voelt het na meer dan 5 maanden wel zodanig. Maar goed, mooi dat we er nu weer zijn, volgens mij. Nou, we hopen dat we straks weer wat regelmatiger bij elkaar komen. Heeft iemand nog opmerkingen over de agenda? Zijn er nog mededelingen van de leden van het AB uit? En van de beide portefeuillehouders? Dan gaan we lekker vlot door de agenda.
Ja.
Het verslag ligt ons nog vers in het geheugen van 29 november 2023. Ja. Zullen we even heel snel, zijn er opmerkingen bij bladzijde 1?
Nee.
Bij bladzijde 2? Bij bladzijde 3? En bij bladzijde 4? Het zijn allemaal, behalve de rondvraag dingen, maar alle elementen die in de AB op de aanhouden geweest. Dus in die zin, ook al staat het hier minder compleet, dan nog is daar niks aan de hand. Kijk, mag ik nog een handtekening onderzetten ook? Dan gaan we over naar de agenda van het AB van 8 mei. De KRW staat bij ons nog apart op de agenda, maar zijn er nog zaken over de rest van de agenda waar hier nog wat over gezegd moet worden of gevraagd? Ik zie alleen maar hoofdjes die heen en weer gaan. Geen hoofdjes op en neer. Dan gaan we over naar het hoofditem voor vandaag. De kaderrichtlijn water, de voortgang van de maatregelen, de tussenevaluatie en het actieplan voor aanvullende maatregelen. En ik moet even oefenen, wij hebben in de agendacommissie al een poos geleden afgesproken dat wij op het moment dat er hier politieke vragen gesteld worden, die worden vaak inhoudelijk beantwoord, maar in ieder geval hoort daar geen politiek antwoord bij. En dat ik dan in de AB ga zeggen dat er politieke vragen gesteld zijn. En dat je het risico zelfs roept dat ik de fractie erbij noem. Om daarmee te bewerkstelligen dat in het AB dit soort elementen ook gewoon nog een keer uit worden.
Is dit dus een dreigement? Ja.
Naming and shaming.
Mensen mogen zelf weten of ze het erover.
Ik zal het zeer beheerst doen, maar vaak meld je van er is over gesproken, maar als er hier dingen aan de orde zijn wat echt wel een politieke lading heeft. We hebben in de agendacommissie met elkaar afgesproken dat we eigenlijk willen dat de politieke discussie, hier is de informerende discussie, maar de politieke discussie in het AB plaatsvindt. En de bedoeling is om dat niet naming en shaming te maken, maar meer naming en respecting, of naming en wat is waarderen in het Engels. Maar zoiets. Maar dat jullie het weten, ik zal het ook wel even teruggeven voor die dingen waar dat eventueel aan de orde is. Dan kan je nog altijd zeggen, nee, dan moet je op mij vertrouwen dat ik het ook niet doe.
Maar heeft dat niet plaatsgevonden de vorige, dus ik ben me van geen kwaad bewust, maar...
Jawel, er is wel een paar keer in deze commissie, nou ja, wij hebben niet zoveel ervaring, maar er is bijvoorbeeld een VVSW, is een paar keer is er echt wel een inhoudelijke politieke discussie geweest, die daarna niet teruggehoord wordt in het AB.
Nee, dat is en
dat is niet de bedoeling en dat is de reden geweest waarom we in de commissie eigenlijk geconcludeerd hebben van, we willen in het AB toch iets meer interactie hebben, iets meer op de inhoud. En het is een beetje in het verborgen als het wel in de commissie gebeurt, maar niet. Ja. Anders zitten Inge en Anja er ook maar voor. Ja.
Ja, dat zou ook te makkelijk zijn.
Ja, toch? Ja.
Ja. Ik denk met je eens.
Maak het er moeilijk.
Dat nu of in de AB?
Nee,
AB.
Beide.
Ja, nu heeft ze nog hulp.
Ja.
Nou, dan ook wel, toch?
Ja. Maar soms dat kan ik niet zo snel. Nee.
Dus dat even ter inleidende.
Boys, jongen, kan het wel sneller.
Ja, boys sneller, ja.
Dat is ik heel meer, hoor. Nou, zeg zo'n ding, wij tegen ons, wij botsen.
Ja,
wij zijn gewoon niet meer zeker, maar wij zijn duidelijk.
Ik moet het gevoelig.
Ik in ieder geval. Okay.
Nou, voorzitter.
Nou,
durf
er niet meer, jongens.
Durf
er
niet meer.
Staat er een op jou aan, trouwens?
Sorry.
Staat er op jou aan? Aan? Zo denk ik, dat je er maar mee.
Nee, zo denk ik niet.
Nou ja, dat is een ander voorstel wat we ook nog kunnen doen. In VVSW is gekozen om eerst even heel kort informeel met elkaar dit soort dingetjes te wisselen en daarna de formele vergadering te starten. Daar zijn ze daar erg tevreden over, maar dat is ook, het vergt ook iets van de DB-leden en dat vergt iets van de AB-leden, dat je zorgt dat de inhoud van de vergadering niet vooraf gebeurt, maar dat het eigenlijk het even bijkletsen vooraf gebeurt.
Ik ben er eigenlijk voorstander van om de vergadering, als die gestart is, gewoon te starten. Ja. En dan achteraf eventueel, als mensen nog wat willen uitwisselen. Maar dan heb je de vergadering afgesloten en dan is het duidelijk dat het niet meer opgenomen wordt. Ik ben daar wel sterk voorstander van. Dus niet vooraf, maar achteraf gewoon.
Ja, vooraf.
Ik zou bijna zeggen, in deze best wel steeds harder wordende wereld vind ik het ook wel, als je wat terug wil horen, dat we ook gewoon... leuk met elkaar omgaan, zeg maar. Vind ik ook gewoon belangrijk dat dat ook gehoord wordt. Ja, ik wil niet zeggen dat we in de vergadering niet leuk met elkaar, maar gewoon dat we ook mensen zijn die, daar heb ik geen moeite mee.
Je wordt gewezen op mijn leeftijd.
Hè?
Je wordt gewezen.
Ja,
nee. Nee, dat vind ik niet erg dat hij.
Ze hebben er geen beeld bij.
Nee, maar om het echt als agendapunt op te voeren van wij praten en dan de vergadering te starten, vind ik overdreven. Dan zorg je alleen maar dat die eerder is en achteraf kan je ook blijven praten.
Oké, als de ene kant is, want ik zag een paar mensen knikken op wat jij zei, Joke, van we gaan dat niet apart inregelen. En ik weet niet of iedereen met Tanja het eens is dat als wij hier even het plezierig met elkaar hebben, dat dat gehoord moet worden. Uiteindelijk, de inhoud moet serieus zijn, maar voor de rest zijn we natuurlijk ook gewoon met elkaar bezig om het zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen. Dan doen we het zo, dan probeer ik wel netjes in het formele deel wel weer de achternamen te doen. Want dat is ook altijd weer zo'n opgave. Ja. Dus ik moet ook weer even oefenen.
Ja, het voelt heel onnatuurlijk.
Ja.
In deze setting.
Ja, ja. Dat is ook zo. Is ook zo, klopt. Maar goed, het is voor de... En ik heb ook misschien ook geen moeite mee dat we het wel bij voornaam doen, maar dat ik wel ook het mooie dat iemand het voor het eerst het woord neemt, dat we dan even de achternaam erbij zetten. Want dan is het voor degene die naar luistert en ons niet kent en niet uit de stem herkent, is het wat overzichtelijker. Jo?
Ja.
Mijn gok is even dat iedereen wat wil gaan zeggen. Klopt dat?
Ja.
Degene die het minst hard knikt, mag het bij het herforteerd. Als eerste keer, ja. Dag.
Nu gaan we beginnen over de KW. Ik durf nu haast bijna niet meer. Niet politiek, niet gezellig, niet.
Doe maar gewoon wat je wilt zeggen.
Nou ja, ik denk dat we wel met elkaar wat positiever mogen zijn over wat we allemaal best goed doen hier als organisatie. Ik vind wel soms dat er een zware deken op ligt. Met de doelen, terwijl ik vind dat de organisatie gewoon heel goed zijn best doet. En als ik kijk naar de laag schuim op de kanalen in Pekela, en wat we nu doen, we kunnen steeds het negatieve wat allemaal niet goed gaat, maar ik denk dat we ook mogen benoemen dat er heel veel wel heel erg goed gaat. En dat in ieder geval wij als organisatie... het goed doen, en dan is het niet wij, maar de organisatie doet het gewoon goed. En ik denk dat je ook een keer trots mag zijn op hoe goed het hier gaat en vergelijken met sommige andere waterschappen. Dat valt mij gewoon een beetje op, dat het altijd een beetje zwaar is en dat ik denk van jongens, als je kijkt wat we wel bereiken en hoe goed we bezig zijn en hoe tevreden eigenlijk de meeste ingezetenen zijn, kan altijd beter, maar dat we dat ook een beetje uitstralen, ook in de vergaderingen, dat zou ik mooi vinden.
Echt hoor. Was dit een politiek statement?
Dat wou ik niet.
Nee, dat is voor mijzelf, als mens.
Maar dit klinkt inderdaad als een soort van politiek statement, waarbij ik zal hem ook terugkoppelen hoor, uiteraard, dat deze opmerking hier gemaakt is. Maar ook wel met een
maar
soort
ik durf ook in de AB een soort rust te maken. Ja, ook in de AB
dit is wat in ieder geval jij en waarschijnlijk straks de BBB vindt. Dus dan is het ook iets wat we graag in de AB terug horen op die manier.
Geen probleem.
Hermien, mevrouw Plas.
Ja, ik ben het had het eens met mijn voorgangster, mijn buurvrouw aan de linkerzijde, dat kan niemand zien. Dat was mevrouw Hovink van de PVB. Ik heb daarnaast wel wat concrete vragen. Ik loop ze maar gewoon even langs. Ik hoop dat ik ze terug kan vinden in de tekst, maar ik denk dat het zonder de tekst ook wel kan. In het bestuursvoorstel wordt aangegeven dat er extra acties zonder extra personeel inzet of kosten nodig zijn en worden uitgevoerd. In het bestuursvoorstel staat ook dat we zien dat er extra personeel inzet nodig is, dat daar extern voor wordt geworven. En dat is volgens mij, ik denk dat ik het niet goed heb gelezen, maar beide zaken staan erin. Dat het dus niet extra kost, maar dat het aan de andere kant dat er wel extra inzet van personeel, extern personeel is. Dat is bijzonder. En een volgende vraag daarbij is, kijk, het zou kunnen dat er juridische procedures gaan gebeuren. Daar zou de opmerking op kunnen worden gemaakt van, goh, wat hebben jullie dan extra gedaan aan inzet van personeel? Ja, en als je dan in je bestuursvoorstel hebt staan, en dan ben ik even advocaat van de duivel, dat je niks extra's doet, geen extra personeel inzet en geen extra kosten, dan dat strookt niet met dat je ergens misschien wel een inspanningsverplichting hebt moeten doen. Het is heel juridisch, dus ik hoop dat daar een antwoord op kan gevonden worden. Even zien, zou ik meteen doorgaan, meneer de voorzitter?
Per vraag is voor het verslag makkelijker.
Ja, wat zei je?
Per vraag
is het makkelijker om het
te doen. Ja. Dus wij hebben...
De personele inzet die we nu extra plegen...
Antwoord van mevrouw Hoortman.
Oh, sorry. De personele inzet die we nu extra plegen, die worden bekostigd binnen de huidige begroting. Dus daarmee heb je geen uitzetting van extra kosten. Dat gaat met name volgens mij om die loodsingsvergunningen waar we een tandje bij zetten nu om dat te actualiseren. En inderdaad, voor het overige is dit dus de maatregelen die hier in staan, hebben nu dus geen uitzetting van de begroting tot gevolg. Mochten we wel denken in de toekomst van we moeten een maatregel nemen die daadwerkelijk extra geld kost wat buiten de huidige kaders van de begroting valt, dan komen we terug met een voorstel.
Ja, dat begrijp ik. Dat is helder. Dat was de eerste vraag. Maar hoe relateer je nou, als ik nou die advocaat van de duivel ben en ik zeg beste waterschap, u hebt de doelen niet behaald. En u geeft al aan dat u misschien binnen de begroting extra inzet hebt gepleegd. Dat achten wij in het kader van de opgaven die er liggen onvoldoende. Hoe borg je juridisch? Ik snap wel dat het heel...
Ik denk dat binnen of buiten de begroting op zich juridisch niet zo relevant is. Het gaat erom of je de inhoudelijk de juiste inspanningen verricht hebt. Dus heb je je loodsingsvergunningen op orde, ja of nee? En dan kunnen we laten zien dat we daar een inhaalslag in hebben gemaakt en dat we dat op orde hebben. Dus ik denk dat het vooral uiteindelijk op inhoud beoordeeld wordt. En niet zozeer op hoe je het betaalt, zeg maar. En dat zeg ik, als we dingen moeten doen die waarvan wij denken, hé, dat moet wel gebeuren en daar hebben we geen geld voor binnen de begroting, dan komen we daar op terug.
Nee, helder. Ja. En dan is de vervolgvraag daarop, als je met je huidige personeel dit gaat doen, waar ga je dan iets laten? Waar ga je iets niet doen, omdat die mensen op dat andere dossier worden gezet?
Ja. Op dit moment zijn het ook vooral dingen die eigenlijk binnen het huidige waterbeheerprogramma lopen, zeg maar. Hè. Dus er zitten heel veel dingen in wat gewoon ook al het werk is van onze medewerkers. Dus op dit moment hebben we daar niet hele harde keuzes in te maken. Dat zeg ik, als we met echt extra dingen komen die buiten het waterbeheerprogramma vallen, dan moeten we daar natuurlijk opnieuw naar kijken. Ja. Op dit moment kunnen we dat opvangen binnen
okay.
de huidige inzet.
Ja. Ik ga gewoon verder. Ja,
volgende vraag.
Ja.
Zou de paginanummer...
Ja, ik zag dat de volgende keer erbij
doen. Ja, dat is wat anders.
Ja, ik snap dat.
Ik herkende de vraag alleen voor het verslag. Is niet.
Dan zal ik jou dat na de vergadering even opzoeken, want ik heb dat niet in mijn...
Staat
er
onderaan aan je
bladzijde? Nee, zo werkt dat niet.
Oh, daar wel.
Ja, deze wel.
Nee, ik heb het niet.
Nee, ik heb het heel anders gedaan. Even zien. Ja, ik kan dat... er wordt iets gezegd over maatwerkregels. Die kunnen efficiënt en passend zijn. Waar ik, en dan speel ik weer die advocaat van de duivel. Wat is er echt de kans op het moment dat je gaat spreken over maatwerkregels in het kader van vergunningtrajecten? Bedrijven hebben soms vergunningen, daar hangt heel veel geld achter. Omdat een bepaalde vergunning wel of niet passend is. En als je dan maatwerkregels gaat toepassen. Wat gaan we doen en wat is de kans op eventuele nadeelcompensatie of planschade die bedrijven gaan claimen op het moment dat je die maatwerkregels gaat toepassen? En hoeveel tijd zou het kunnen kosten om die juridische procedures te doorlopen? Want dat zijn als ik bedrijf ben en het waterschap zegt in het kader van de KW mag de vergunning moet worden aangepast. Meestal is het niet, dan hebben we het meestal niet ruimer, maar wat stringenter. Nou, daar worden de gemiddelde bedrijven niet vrolijk van. Dus die zullen wellicht ervoor kiezen om een procedure aan te gaan. Met de bijbehorende tijd en de bijbehorende kosten van dien op planschade.
Ja, volgens mij zijn we nog niet zover dat we dat op die manier in beeld hebben. We gaan kijken of het nodig is en helpt om dat soort regels op te stellen, zeg maar. En als je tot de conclusie komt dat dat noodzakelijk is, dan heb je het natuurlijk ook over dit soort gevolgen. Maar die neem je volgens mij mee in de afweging om te kijken, gaan we dit doen of niet, zeg maar. En helpt dit of niet? Dus het is nu nog meer in een procesfase van, hey, is dit, gaan we nou, helpt dit, gaan we deze kant op? Wat zou dat dan moeten zijn? Dan dat we nu al zover zijn dat we zeggen van, ja, dat moeten we daadwerkelijk gaan doen. En dan zijn dit allemaal de consequenties, zeg maar.
Mag ik een aanvulling doen? Want er is informatie die mevrouw Woordman niet kent. En er is vrijdag een verzoek binnengekomen van de MOB om maatwerkregels toe te passen in het Drentse A-gebied in verband met de drinkwaterwinning. En wat je het verschil tussen maatwerkregels en maatwerkvoorschriften. Dus als we het bij de vergunningen zien en de lozingen van bedrijven, dan hebben we het over maatwerkvoorschriften. En die maatwerkregels die heeft het Rijk in de omgevingswet ingebracht eigenlijk voor gebieden. Dus dat is niet, maar er is een soort grijs gebied, want het moet wel over lozingen gaan. Dus die zoektocht die hier staat is voor ons om helder te krijgen, waar hebben we het nou over? Want het gaat eigenlijk om een lozing en het gaat over een gebied, apart. Hè? Hoe moeten we dat nou interpreteren? Dat is eigenlijk de zoektocht die hier staat. Ja. Maar afgelopen vrijdag heeft dus de MOB een verzoek ingediend om als waterschap maatwerkregels toe te passen in verband met de overschrijding in het Drentse A-gebied.
Ja, en als ik dan de inhoudelijke vraag mag stellen. Maatwerkregels gaan dus over gebieden.
Ja.
En maatwerkvoorschriften gaan over bedrijven.
Bedrijven met vergunning. Met lozing en lozingvergunning. Ja, ja. Maar in het complicerende is dat het altijd over een lozing moet gaan. En als je bijvoorbeeld bepaalde vormen van drift of afstroming. Of,
ja, is dat
en daar is, een grijs gebied. En dit is eigenlijk de zoektocht naar het grijze gebied. Nou, die wordt nog eens een keer extra onder druk gezet omdat we nu van het MOB een verzoek hebben gekregen tot actie.
Ja.
Mag ik ook een
aanvulling?
Ja, mevrouw Lodijzen dan eerst.
Ja. Nou ja, kijk, in deze zaak wordt zeg maar vooral beschreven over directe lozingen, maar we hebben ook nog een hele grote hoeveelheid aan indirecte lozingen op ons water. Mm-hmm. Is daar ook zicht op? En wordt daar ook inzet op gepleegd, wellicht dan vanuit provincie en gemeente, om in kaart te brengen over hoe wij dan de KW-doelstellingen kunnen halen als we niet weten wat er geloosd wordt vanuit die vergunningen?
Waar we nu, zeg maar, waar die aandacht op ligt, hè, voor de actualisatie, dat is onze eigen, waar wij zelf bevoegd gezag voor zijn.
Klopt.
Waar het bevoegd gezag bij de gemeente ligt, of bij de provincie, ja, daar hebben wij minder zicht op en ook niet de verantwoordelijkheid daarvoor. Hè. Dus het speelt wel een rol. Hè. Dus de
bijvoorbeeld die handhavingsverzoeken of de, vanuit de MOB zijn ook naar de provincie gegaan, maar nog niet naar de gemeentes. He, maar oké, wij richten ons nu eerst even op ons eigen gebiedje, ook met het idee dat wij denken dat dus de milieueffecten op KAW-stoffen vanuit die lozingsvergunningen niet zo groot is. He, dus het is eigenlijk meer een juridisch handeling, dat je gewoon moet voldoen aan de wet en dat je tijdig moet actualiseren, dan dat wij verwachten dat we echt hele grote dingen bij die lozingsvergunningen tegenkomen van de bedrijven.
Okay.
Maar dat is verwachting, hè? Dat zien we als we het geactualiseerd hebben.
Mevrouw Beulen?
Ja, ook in navolging op wat mevrouw van der Plas zei, is het ook eigenlijk niet zo dat je het risico dat bedrijven dan zeggen, ja, je bent te streng voor mij, hè, of je stelt in, dat er ook iets in de wet zit van, je moet eigenlijk de best practice of actuele, dus een bedrijf is sowieso volgens mij al wettelijk, zeg maar, een soort van verplicht om wel de laatste stand van zaken in hun bedrijfsvoering op te nemen.
Dus, ja,
dat het juridische risico daarom dus volgens mij kleiner is als je een vergunning is niet van, nou, dat blijf je hele leven lang die vergunning.
Je mag lozen. Je mag veel viezigheid dus blijven lozen.
Daar zit wel een, ik zeg niet, het is altijd discussie, maar volgens mij zit daar wel een nuance in.
Ja. Ja.
Dat klopt.
BBD, best bestaande technische voorschrift. Maar je kan daar nog extra dingen aan koppelen eventueel. En dan kom je wel in een heel ingewikkeld traject met een bedrijf. Zeg maar even als oude VTH-mens.
Ja, goed.
Maar even nog een aanvullende vraag van mijn kant richting die regels enzovoort. Die regels waar we het dan over hebben, landen die dan in de waterschapsverordening?
Ja, toch?
Ja. Okay, dat zal moeten, ja. Als we dat gaan doen.
Ja.
Okay. Mevrouw Blas, volgende deel in de ronde.
Ja, een laatste opmerking. Ik vind het wel mooi, complimenten daarvoor, dat wij ook in het kernteam zitten ten aanzien van de uitzonderingsmogelijkheden. En dat wij onze waterlichamen als praktijkcase meenemen. En ik als CDA zien wij dat toch als het nemen van verantwoordelijkheid in deze toch wel bijzondere en ook moeilijke tijden wat betreft milieuzaken en taken. Dus dat compliment wilde ik meegeven. En niet alleen aan de personele organisatie, maar ook aan onze DB en daarmee eigenlijk ook weer aan ons als AB. Ja. Dat was het.
Oké. Mevrouw Beuling?
Ja. Ik heb vijf puntjes en ik heb de pagina erbij gezet. En ik sluit ook wel een beetje aan bij mevrouw Hoven en mevrouw van der Plas van complimenten. Volgens mij zijn we vasthoudend geweest en, om ons programma gewoon uit te voeren en staan we er heel goed voor. Een vraag die ik naar aanleiding van pagina 7, waar het Hans Halstermeer bijvoorbeeld wordt genoemd als voorbeeld, in 2020 uitgevoerd en we zien nu verbetering. Hoeveel tijd krijgen we om die verbetering te laten zien? Dus in hoeverre speelt tijd een factor in de beoordeling van, nou, we gaan het halen of niet?
Als bij die biologische doelen, zeg maar, is het in elk geval zo dat je moet beargumenteren dat de maatregelen die je genomen hebt, dat een effect heeft die op langere termijn zich voor kan doen, zeg maar. Dus dat nog niet allemaal zichtbaar is in 2027, zou logisch zijn, zeg maar. Dus het gaat er dan om dat je dat op dat moment goed kunt beargumenteren, dat je op basis van onderzoek of kennis verwacht dat bepaalde maatregelen een bepaald effect hebben. En als je dat goed kunt beargumenteren, dan verwachten wij dat goed is.
En dan heb ik naar aanleiding van pagina 9. Daar wordt bijvoorbeeld bovenaan in de eerste alinea genoemd. Hè. Hier wordt verwacht dat landelijke maatregelen, buffestroken en vanggewassen en het aanwijzen van NV-gebieden het doel wordt gehaald. Het is echt niet zeker of dat voldoende bewust is. En daarbij kwam bij mij de vraag op, in hoeverre kunnen wij inschatten in hoeverre dat generieke beleid, zeg maar even, dat landelijke beleid, bijdraagt aan het halen van onze doelen?
Precies.
En in hoeverre houden we daar rekening mee?
Ja, dat zit nog niet in deze evaluatie natuurlijk, zeg maar. Maar we hebben wel gezegd, daar gaan we een volgende evaluatie volgend jaar, zeg maar, verder op in en proberen daar een inschatting van te maken. Maar goed, dat is natuurlijk blijft natuurlijk een inschatting, omdat je dat nog niet kunt meten. Maar dat is wel iets waar ook nu vanuit de Unie naar gekeken wordt en vanuit het KW Impulsprogramma, zeg maar, naar gekeken wordt. En iets wat wij dan ook proberen mee te nemen in onze volgende evaluatie.
Met name de zorg dat we wel aan heel veel knoppen tegelijk aan het draaien zijn en dat je daardoor misschien juist de verkeerde kant op gaat.
Ja.
En ik mis ook in het stuk daar iets over hoe we daarmee omgaan, zeg maar even. En dat weet ik niet meer op welke pagina dat staat, maar dat gaat inderdaad over die controles met lozingsvergunningen. Hebben we daar ook een soort plan voor, zeg ik maar, dat je zegt van, goh, we zien ergens overschrijdingen en daar is het eerste waar we gaan kijken naar de lozingsvergunningen. Dus doen we dat op basis van resultaten, ik zeg maar even meten is weten. Ja. En een vervolgvraag daaraan is, ik noem toch maar weer even de motie Grimbis. Er wordt steeds meer nagedacht over hoe kunnen we zorgen dat we actuele gegevens hebben, zodat je beter kan sturen op waar moet je nog wel en niet doen. En in hoeverre maken we die afweging en zijn we daarmee bezig.
Die het toegankelijk maken van die gegevens?
Ja.
En
daarop, zeg maar, op basis van gegevens beoordelen of je vergunning A eerst aanpakt of vergunning B.
Ja. En dat ligt dan ook wel aan dat meer gebiedsgericht handhaven, zeg maar. Hè? Van, hey, er doet zich hier iets voor. En dan gaan we kijken waar komt dat vandaan en waar kunnen we dan iets doen. Dus dat is wel onderdeel hiervan, om daar gebiedsgericht naar te kijken. En als het gaat om het toegankelijker maken van die gegevens, dan wordt daar ook nu landelijk naar gekeken. Hoe kunnen we dat beter inzichtelijk maken, zeg maar. Dat is volgens mij een vrij technisch verhaal, want je vult mij aan als ik het niet goed weet. Maar er wordt gekeken naar een koppeling met de bestrijdingsmiddelenatlas, dat is iets wat landelijker gebeurt. En daar wordt nu ook vanuit de Unie naar gekeken, hoe kunnen we die koppeling goed maken en hoe kunnen we daarmee dus onze gegevens beter inzichtelijk maken voor ingezeten boeren in het gebied.
Ja. Ik zou bijna, je weet mij naar mijn volgende vraag dan anders kijken, maar ik zal hem toch even stellen. Hebben wij dan ook inzicht, je noemde die bestrijdingsmiddelenatlas, in de stoffen die gevonden worden, of daar stoffen bij zitten die al verboden zijn, hè? Want dan kunnen we nog van alles willen, maar dan hebben we niks. En de andere is candidates for substitutes, dus stoffen waar we al van weten dat die verboden gaan worden. Houden we daar ook rekening mee in? Want je wilt zo efficiënt mogelijk inzetten en maatregelen die toch al, zeg maar, generiek genomen worden, zou ik minder op inzetten als maatregelen waar je
gericht hebt. Ja, klopt. Volgens mij hebben we dat inzicht wel, toch?
Ja. We weten ook welke middelen verboden zijn en we weten wel en niet verboden. Ja, dus dat inzicht, dat is er gewoon.
Oké. Ja. En dan de laatste.
Ik had daar een aanvulling.
Mag dat?
Dat mag,
op die verboden middelen, zeg maar, of die inmiddels al verboden zijn, je ziet gewoon wel dat deze stoffen, dat je die snel weer toch wel heel erg lang nog terug blijft zien in het systeem. Dus je blijft ze meten, ondanks dat ze eigenlijk helemaal niet meer gebruikt worden en dat we dus maatregelen hebben genomen om te voorkomen dat ze erin zitten. Maar hoe gaan we daar dan, zeg maar, een soort balans in opmaken? Zo van, joh, we hebben wel die maatregelen genomen, ze horen er niet meer in te zitten, maar we blijven ze terugzien vanwege dat het ergens in het systeem blijft hangen.
Ja, omdat, hoe bedoel je dat? Omdat het effect soms ook is, stoffen die jaren geleden gebruikt zijn, die kun je natuurlijk uiteindelijk nog ergens terugvinden. Zeg maar.
Ja, precies. Nou ja, bijvoorbeeld een voorbeeld zoals DDT, nou dat is al wel 30, 40 jaar uit de handel. Dat wordt niet meer gebruikt, maar we blijven het in watergangen terugvinden. Ja.
Dat is, dus, dat is heel technisch, maar er is een, dat noemen ze de ubiquitaire stoffen. Dat zijn eigenlijk stoffen die verboden zijn, wel aantreft, maar geen handelingsperspectief hebt. Dus die ubiquitaire stoffen, die laat je wel zien dat je ze hebt, maar iedereen weet en het is ook geaccepteerd dat je geen handelingsperspectief hebt.
Ja, maar als je daar dus stoffen van hebt in de KW.
Nee, maar dan vallen ze weg. Dus. Dan tellen ze niet mee.
Oh, dan tellen ze dus niet mee. Dus
nee. Alleen dat is voor DDT. Hè, maar een stof die bijvoorbeeld vorig jaar verboden is, die vallen niet onder die ubiquitaire stoffen.
Nee, oké. Okay,
dus er zitten verschillende gradaties in, type stof en hoe lang die verboden is.
Maar hoe kunnen we dan... hij is verboden? Inmiddels, zeg maar, stel voor, hij is 2-3 jaar geleden is het uit de handel genomen. Het komt niet meer in ons watersysteem, maar we blijven hem voor de komende 10 jaar misschien nog wel tegenkomen.
Ja.
Maar over 2 jaar moeten wij dus wel gaan rapporteren over de KAW. Het is geen ubiquitaire stof.
Ja.
Maar we kunnen er ook niks meer aan doen, want we hebben alles al gedaan wat we hadden kunnen doen. Dus hoe verhouden we ons over dat soort zaken?
Je moet sowieso kijken als het verboden is, of het nalevering is, of nog illegaal gebruik. Hè? Dus je hebt sowieso een handhavingsverplichting als waterschap. Hè? Dus je moet wel laten zien dat je, misschien heb je bepaalde gebieden waar het wel voorkomt en dat je dan dat kunt uitsluiten dat of nalevering is of toch nog gebruik.
Grensgebieden.
En ik weet niet of het een beetje een hypothetische discussie is. Dus ik denk dat we misschien even moeten voorstellen om in een kadertje op te nemen of dit nou echt een probleem is. Ik weet het niet. Hè? Dus hebben wij misschien hebben wij misschien overschrijdende stoffen die in 2023 verboden zijn, die we nog wel aantreffen en hoe gaan we daarmee om? Ik kan dat inhoudelijk op dit moment, weet ik het niet. Hè? Dus wat mij betreft hebben we een vraag in een kader waar de vraag is van, zijn er verboden stoffen die we nog aantreffen die een probleem zijn voor de KW.
Ja. Recent verboden.
Recent verboden. Ja. Hè, recent verboden. En dat is eigenlijk de vraag, want dan krijgen we ook even scherp of we inderdaad of dit een hypothetisch probleem is of een...
Ja, dat weet ik niet.
Nee, ik ook niet. Ik ook niet. Dus ik weet wel wat, maar zo diep zit ik er ook in.
Nee, snap
die vinden we binnenkort terug in het conceptverslag.
Ja.
Lijkt me goed.
Terug naar
de laatste. Dat gaat over het voorkomen van juridische procedures. Daar wordt in pagina 16 over dat het uitgangspunt is. En is er ook een overweging gemaakt? Want jurisprudentie heeft soms ook een functie. Dus je kan ook soms overwegen om juist wel een juridische procedure te willen hebben om duidelijkheid te krijgen over de regelgeving. Wordt die afweging ook gemaakt? En wat is de rol van de Unie daarin? Ik kan me ook voorstellen dat je dat dan een soort van collectief doet. Want het stuk ademt heel erg uit van, oh jee, als we maar geen, niet bij de rechter komen. Terwijl ik denk, je mag ook wel een beetje van jezelf zeggen, goh, we zijn hartstikke goed bezig en waar zijn we bang voor?
Ja. Nou, dit is inderdaad iets wat in Unieverband opgepakt wordt, maar ik weet eigenlijk niet of deze afweging daar nu een onderdeel van is.
Nee, het is wel zo dat de KW Impuls gericht is op het voorkomen van procedures en kosten, zeg maar, boetes. Het is een optie. Misschien met die maatwerkregels dat het... maar we doen dit is allemaal gekoppeld aan KW Impuls, Unie, werkgroepen. Ja, dus wij doen dit niet alleen als huns en haas.
Ik zou dan zeggen, neem het als suggestie mee naar de werkgroepen. Ja. Want het is wel een afweging om soms duidelijkheid te krijgen.
Ja.
We kunnen soms ook te vriendelijk zijn als waterschappen in iedere keer proberen op te lossen. Want dat is wel onze
en
natuur.
Een soort weilen met
terwijl je tegen een buitenwereld staat die... zeker een MOB die gewoon zegt van, we hebben iets afgesproken, dus het zal gebeuren. Ja. Die heeft een heel andere soort instelling.
De actualisatie van vergunning, dat is gewoon een wettelijke verplichting. Dus daar hoef je geen juridische procedure voor te doorlopen. Want dan kan ik je de uitkomst wel voorspellen.
Ik denk dat het werkregel is een goed voorbeeld.
Ik denk het ook,
zo kan ik en iets van stoffen die toch al verboden worden of wat dan ook, kan ik me ook iets bij voorstellen. Dat je duidelijkheid wil hebben over hoe lang mag je erover doen.
Dat was het.
Ja.
Dan had ik nu bedacht dat mevrouw Leenders aan
de beurt
was.
Nou, er is al heel veel gevraagd wat ik over vergunningen en handhaving. En het lijkt me belangrijk dat er een handhavingsstrategie komt. Van hoe ga je dit nou nog aanpakken? Want we hebben een achterstand en hoe ga je dat zo efficiënt mogelijk en zo effectief mogelijk aanpakken? Ik zou even de nadruk willen leggen op de maatregelen om het water schoner te krijgen. Want dat is natuurlijk eigenlijk het doel van dit alles. Hè? Zoals Gea ook al zei, van het is heel verschil met die schuimende kanalen. En nu. Op pagina 8 staat een stukje over de Hunze, dat daar nog veel te doen is. En een van de betrokkenen bij dit voorstel is ook de provincie Drenthe. En dan gaat het ook natuurlijk weer over de grondverwerving. Mijn vraag is eigenlijk om een beleidsmatige vraag. Hoe kunnen we de provincie Drenthe nog meer onder druk zetten om hier vaart te maken? Ja, dat dit hoor ik al vele jaren. En ja, het zou mij veel waard zijn als we ook voor de Hunze de voorgenomen maatregelen kunnen treffen.
Ja. Dat klopt, het zou mij ook veel waard zijn. Dus dit is wel een actueel punt natuurlijk. En in elk bestuurlijk overleg zo'n beetje komt het aan de orde waar we over dit onderwerp praten. En dan pleiten wij ook voor voortgang en stabiliteit daarin. Het maakt het gewoon op dit moment heel erg complex dat we vanuit de landelijke overheid er zo weinig duidelijkheid is over hoe we nou verder gaan met het nationaal programma landelijk gebied. Dus daar hebben provincies mee te dealen met die onduidelijkheid. En eigenlijk is het argument steeds, wij willen als wij aan grondruil doen, dan willen we boeren ook zekerheid geven dat ze daar, nou ja, in een toch wel lange toekomst, zeg maar, perspectief hebben. En dat kunnen ze op dit moment niet bieden. En dat is voor hun een reden om her en der een pas op de plaats te maken. Dat is voor, ik begrijp ook dat dat voor de provincie een ingewikkelde context is. En tegelijkertijd hebben wij doelen te halen. Onderdeel natuurlijk ook is van dit actieplan is ook om te kijken, echt meer op casusniveau te kijken van, hé, wat speelt er nu en waar zouden we toch voortgang kunnen boeken. Dus daar zijn we wel naar aan het kijken. Als je zegt, wat zijn er nu andere maatregelen, wat is nou een manier om druk uit te voeren op die provincie? Ja, dan is het vooral dat in bestuurlijke overleg blijven benadrukken en ook hun wijzen op hun verantwoordelijkheid die zij natuurlijk ook hebben als het gaat over de KRW. En daar proberen toch op die manier samen uit te komen.
Hebben we geen stok achter de deur?
Nou, niet in juridische
dat we kunnen zeggen van, als jullie niet doen, dan doen wij het. Of
niet in juridische
zin. Als wij de boete krijgen, dan sturen we de rekening naar jullie.
Dan sturen we de rekening door. Nou ja, het is natuurlijk wel onderdeel ook van dit programma om te kijken waar ligt welke verantwoordelijkheid en wie krijgt welke boete, zal ik dan maar even heel plat zeggen.
Goed, het gaat dan maar, door water.
Ja, maar als het gaat om wat doen we daar zelf in. Kijk, we hebben niet voor niks steeds voor deze strategie gekozen, waarbij en ook deze afspraak in het verleden gemaakt. De provincie staat aan de lat voor die grond aankopen, omdat we ook een koppeling hebben gemaakt beleidsmatig met een natuuropgave waar de provincie voor aan de lat staat. En ook wij hebben daar naast waterkwaliteit vaak een bredere opgave aangekoppeld als het ook gaat om waterberging. Dus alleen het smalle strookje van de hermeandering is daarmee eigenlijk niet genoeg, maar we willen de totale opgave graag realiseren. Okay. Dus daarvoor hebben we deze afspraken in het verleden gemaakt en daar willen we dus ook om die reden graag aan vasthouden en hun bewegen om tot actie te komen, zodat we ook die hele opgave kunnen realiseren.
Dankjewel voor het antwoord. Het blijft toch een beetje in mijn hoofd hangen dat de brochure die er op een gegeven moment genoemd wordt, denk ja, een brochure voor gemeentes en provincie.
Ja.
Hoe gebruik je die, hè?
Dus ja, kijk,
best wel een politieke vraag, denk ik. Maar
we gaan natuurlijk. Nou, dat valt
hoe kan je die zo effectief mogelijk inzetten? Dat het meer is dan een blaadje.
Ja.
Hè, wat mensen.
Nee, kijk, zien. Het is natuurlijk niet zo dat wij verwachten dat we met de brochure de provincie ineens in actie komen.
Dus mee winnen, hè?
Dat zijn natuurlijk nadrukkelijke bestuurlijke gesprekken die je voert en natuurlijk ook ambtelijke. Dus die brochure is meer een aanvulling daarop. We merken trouwens bij de provincie dat dit probleem en het belang wel goed op tafel ligt en wel duidelijk is. Mm-hmm. Maar met name bij gemeenten, ook kleinere gemeenten, waar toch bepaalde ambtenaren vaak meerdere beleidsterreinen moeten bestrijken, dat het nog best wel soms een klus is om gewoon onze opgave, sowieso het hele principe water en bodem sturen, om dat goed voor het voetlicht te krijgen bij gemeenten. Dus het is iets wat ondersteunt. Maar niet iets waarvan je moet verwachten dat je daarmee het probleem wat jij net schetste ineens oplost als het gaat om die brochure. Zeg maar.
Mag ik daar een aanvullende vraag op stellen?
Mevrouw de Dijs.
De provincie is ook verantwoordelijk voor de normstelling. En die bepaalt eigenlijk de normstelling die wij moeten gaan behalen. Ja. Maar op het moment dat wij dus zeg maar door acties van de provincie, al dan niet zeg maar door dat wij weten dat we bepaalde doelen niet kunnen halen. Hoe gaat de provincie dan zijn normen aanpassen, zodat we dus zeg maar wel in de juiste normstelling terechtkomen?
Het is een suggestie en een vraag.
Ja, het is een suggestie
en een vraag.
Ja, het is ook weer niet zo, want er zijn ook doelen waar we ons sowieso aan moeten houden, zeg maar. Dus dat de provincie zomaar dat het naar beneden stellen van het doel, dat de oplossing is, zeg maar. Want dat kan natuurlijk niet. Dat kan niet op alle terreinen, zeg maar. Dus dat mag alleen als daar redenen voor zijn waarom we dat niet kunnen halen. Bijvoorbeeld natuurlijke omstandigheden die niet waren voorzien. Zoals kwel, dat soort omstandigheden. Dan kun je zo'n doel aanpassen, maar dan moet je wel, dat moet je even goed beargumenteren. Dus ook, en dat zullen we dan samen met de provincie doen, zeg maar. Want dat zijn vaak dingen die wij aangeven vanuit onze kennis. En waarbij we dan het gesprek aangaan met de provincie en tot zo'n afspraak kunnen komen.
Ja, oké. Maar op het moment wanneer dat de provincie bepaalde gronden niet aankoopt, waardoor dat wij bepaalde doelstellingen niet kunnen halen en dus ook bepaalde normeringen niet kunnen halen.
Ja, maar dan zit je vooral straks in het juridische spoor van wiens verantwoordelijkheid is dat nou? En aan wie is dat dan te verwijten, zeg maar? En dat is natuurlijk iets wat nu ook vooral uitgezocht wordt.
Dan schuift dat door naar de landelijke overheid die geen duidelijkheid geeft. Ja. Zeg maar even, daar zit de crux.
Ja.
Volgens mij.
Goed. Ja. Nou ja, het is een vraagstuk. Het blijft een vraagstuk.
Terug naar mevrouw Leens.
Dank u wel, voorzitter. Zijn er nog maatregelen die we kunnen treffen voor de chemische kwaliteit?
Zijn er
nog maatregelen voor te benoemen? Of is dat alleen de waterschapsverordening, vergunning, verlening op lozingen?
Ja, nou, alle dingen die hier natuurlijk in staan, dan hopen we natuurlijk dat bijdraagt, bijdraagt daarin, zeg maar. Maar het is wel, dat is wel het meest lastige onderdeel, zeg maar, om daar nog voortgang op te boeken. Dus er zijn een aantal dingen die hier natuurlijk in staan, ook kijken naar onze eigen RWCD's. Dit is wel het meest lastige onderdeel om nog te halen.
Voorzitter. Ja. Aanvullende vraag ook aan de buurvrouw. Waar denk je zelf aan? Heb je zelf ideeën erbij?
Nee, ik heb erover nalopen denken. En ik denk, ja, lozingsvergunningen kun je natuurlijk kijken. Ja. Actualisering, je kunt handhaven. Kijken of die stroken allemaal onbebouwd blijven. En dat je dat in ieder geval goed voor elkaar hebt. Maar verder weet ik het ook niet, en RWZI's, ik het ook niet zo goed. Maar het is wel het grootste rode blok, zeg maar.
Ja, dat klopt. Nee, maar alle maatregelen die wij daarop hebben kunnen verzinnen, maken hier onderdeel van uit, zeg maar. Dat is het wel, ja.
En wie zijn dan onze partners om dat nog alsnog te halen?
Puur inhoudelijk, hè. Als je kijkt naar de Unie, hè, de werkgroepen die er zijn, die zijn voor die belangrijkste stoffen nu aan het kijken van, is er nog een handelingsperspectief waar wij als waterschappen iets mee kunnen? Hè, dus dezelfde vraag eigenlijk, waar wij tot nu toe nog geen antwoord op hebben. Mm-hmm. Hebben de waterschappen of een andere partij, is daar nog een handelingsperspectief waardoor je dus wel zorgt dat je die norm haalt en dat je dus geen overschrijdingen meer hebt? De grootste die ons raakt, dat zal ammonium zijn.
Ja.
Ja, want die zit voor een deel, komt die vanuit de landbouw, hè, vanuit de natuurlijke processen en ook uit de zuiveringen. Dus dat is voor het waterschap de stof waar, denk ik, het meeste handelingsperspectief in zit. Alleen dat is ook een hele complexe, omdat die heel erg reageert op zuurgraad. En daar wordt nu landelijk over gediscussieerd of die norm zoals die er nu ligt, of die wel realistisch is. Maar dat zijn van die, wat je doet, je bent heel breed begonnen. En er wordt nu steeds meer getrechterd van, wat blijft er nog over aan knoppen waar je aan kan draaien.
Maar ammonium heeft toch ook een relatie met met de stikstofproblematiek, zeg ik maar even. Dus als je die oplost, zal de ammoniumproblematiek mogelijk ook verbeteren.
Ja, klopt. Daarom doen we dit ook landelijk, omdat het gewoon niet een huns en haas issue is. Het is gewoon een waterschapsbreed, zelfs breder dan de waterschappen vraagstuk wat er ligt. Hè. Dus Dus ons eigen handelingsperspectief is nu op het gebied van die stoffen niet heel, of niet groot, ik zeg maar bijna niet heel. Ja. Daar moeten we ook kijken, want op het moment dat er landelijk wordt geconstateerd dat je eigenlijk geen handelingsperspectief hebt, is automatisch het vervolg dat je als waterschappen ook geen of minder verantwoordelijkheid hebt voor die overschrijdingen.
Ja, dat is ook eigenlijk net als mijn vorige vraag over de provincie, want daar komen natuurlijk de andere bestuurslagen ook aan de orde,
ja, zeker.
Die indirect of direct bijdragen aan
het verbod van stoffen of zo landelijk zou hier natuurlijk effect op kunnen hebben.
Ja.
Mevrouw Hoving,
We hebben het nu toch over chemische stoffen, hè? Ja. En dat is toch door de EU vastgesteld?
Sommige wel, sommige niet.
En hebben dan, heeft alleen dan Nederland daar problemen mee? Of hebben alle lidstaten daar problemen mee?
Ja, wel heel veel lidstaten, bijvoorbeeld Duitsland ook. Dus ik heb net een toelichting gehad van DG van INW. En die zijn druk met Duitsland en België en Frankrijk in gesprek van waar lopen jullie tegenaan, hoe gaan jullie daarmee om. Dus vanuit het ministerie gaan ze dat speelveld nog beter verkennen om te kijken of dat beeld wat er is, dat Nederland het braafste jongetje van de klas is, of dat klopt of niet. Dus ook vanuit het ministerie kijkt men goed naar vergelijkbaarheid en ook dat het gewoon eerlijk is, zeg maar.
Want dat kan door de EU wel aangepast worden, die normen?
De echte EU-normen, dat zijn die 45, die zijn vrij hard.
En dat is one out, all out?
One out, all out. Okay. Kijk, en daar heeft het Rijk nu ook een spoor dat ze daar toch een discussie over willen. Stel, wij hebben ons hele gebied en we hebben één overschrijding, dan voldoen wij niet aan de KW. Is dat nou echt eerlijk? Dan krijg je een discussie, wat is nou wel eerlijk, 2 of 3 of zo. Maar, en die one-out, all-out is iets wat vanuit de ministeries nu met de EU bediscussieerd wordt.
En dan trekken we wel gezamenlijk op met de...
Dat is ministerie, Unie.
Ja, maar ook met omliggende landen.
Dat weet ik niet.
Maar dat zou natuurlijk wel niet zijn dat je daar samen...
Oké, mevrouw Blassel, hier ook nog even op reageren.
Nou ja, het inhoudelijke vraag eigenlijk. Ammonium, wat voor type stof is dat?
Stikstof. Stikstofverbinding is het.
Stikstofverbinding. Ja. En die ontstaat als gevolg van...
3. 4 of 3?
3.
Okay.
NH3?
Ja.
Ja, want NH4 is ammonium.
Oké. Okay. Dus het is stikstof. Hè? Dus hij komt vanuit de stikstofdiskussie, mest, maar ook zuiveringen.
Ja, dat is ook mest natuurlijk.
Alleen het is een... Je kan bijvoorbeeld door in je zuiveringsproces ietsje meer te sturen of te beluchten of wat chemicaliën toevoegen, kan je die ammoniumlozing beïnvloeden. Maar het ontvangend oppervlaktewater heeft ook weer een bepaalde kwaliteit en een zuurgraad die ervoor zorgt dat, zelfs al doe je je uiterste best, dat je er nog overheen schiet. Dus het is een heel complexe, dus we zijn er hier landelijk ook nog niet over uit. En dit is niet een Europese, dit is een Nederlandse norm. Ja, alleen we hebben hem wel zelf zo afgekaderd.
En als je draait aan de zuivering, dan loop je het risico dat je ruilt voor lachgas.
Ja. Die kans zit erin. Die kans zit erin.
Als je stikstofoxides hebt, die kunnen namelijk door een hoge zuurgraad ook omgezet worden, juist weer in een in ammoniumverbinding.
Okay.
Dus dat maakt het ook weer heel ingewikkeld. Ja. Want je weet ook niet waar het precies vandaan komt, want het kan ook vanuit stikstofoxideverbindingen komen.
Ja. Het is echt een heel ingewikkeld speelveld.
Ja. Nou ja,
maar oké, dit is echt inhoud. Ik zei aan, je begon hele weer te schikken.
We hebben dus een landelijk spoor. We hebben een inhoudelijk onze agenda van alle maatregelen die we nog gaan treffen. We zitten op vergunningverlening, handhaving, dat is onze pakkie aan. Dat zijn eigenlijk een soort 3 sporen of zo. Dus ik heb behoefte aan een spoorboekje van wanneer, want we moeten in 27 natuurlijk verantwoording afleggen. En hoe ver zijn we dan in onze verantwoording of we alles op de rails hebben?
Ja.
Want dat we het halen, hoewel we voortgang hebben geboekt, daar twijfel ik ook aan. Ja. Dat... Dat zie je ook in het stuk. Ja. Dus is er een soort, want jij zei net van, u zei net van, over een jaar hebben we weer een evaluatie.
Ja.
Dus daar zou ik graag iets meer zicht op willen hebben.
Ja. Nou, we hebben natuurlijk in het stuk, kun je wel wat halen als het gaat over het tijdspad, zeg maar. Maar volgens mij is het goed, naar aanleiding ook van de infosessie die we hebben gehad, dacht ik, volgens mij is het goed als we er even via IBAPS een belletje aan toevoegen waarin we dit even wat meer in de tijd zetten. Dus okay. Waarin we de maatregelen die we noemen, sommige zijn natuurlijk al gestart, sommige gaan starten, daar even wat meer dat even in de tijd zetten. En dat we ook, dat staat er ook in, hè, we komen volgend jaar in elk geval terug met een actualisatie van die tussenevaluatie. Dus zo kunnen jullie dat als AB ook goed volgen. Hoe verloopt het spoorboekje, zal ik dan maar zeggen.
En,
ook richting 2027. Ja.
Dankjewel. Dan ben ik
Dan is mevrouw Lodees aan de beurt.
Oh, ja, de meeste vragen zijn eigenlijk al gesteld. Ik had eigenlijk nog één vraag, maar die was meer naar aanleiding van de infoavond, maar had hier wel enigszins mee te maken. Er werd aangegeven bij de infoavond dat we geen metingen doen of op stoffen waarvan dat we weten dat die niet in het systeem zitten. En toen had ik de vraag gesteld, zo van, maar hoe weten we dat dan als we ze niet meten? En toen werd er iets gezegd over een screening, maar ik snapte het antwoord niet helemaal. Dus ik wou er eigenlijk nog wel even hierop terugkomen.
Dat je, dat weet je niet aan je denken. Nee. Want je hebt je officiële KW-meetpunten en je hebt 4 hoofdpunten.
Ja.
En daar zit een soort systematiek in, dat je, dan meet je alle stoffen op die hoofdpunten. En op het moment dat je hem daar niet meet, hè, dus hij is niet aanwezig, dan mag je hem, hoef je hem ook niet in de rest van je tricht te doen. Dus wat het antwoord is van op het moment dat wij 1 keer hebben geconstateerd, dan kunnen wij zeggen, we hebben hem niet aangetroffen en we meten hem ook niet op al die andere, in al die andere waterlichamen. En dat was eigenlijk het antwoord van tijdens de infoavond.
Oké, maar als ik het dan goed begrijp, dan wordt hij op dat hoofdpunt wel elke keer gemeten?
Nee, je mag hem, de systematiek is zo, is als je doet een meting, je treft hem niet aan, dan mag je hem wegstrepen. Dus wat wij doen, één keer en niet meer. Dus wij hebben een hele range met stoffen, die meten wij, niet aangetroffen, kruist erdoor en hoeven hem 16 jaar niet meer te meten.
Oké. Dat vind ik wel een risico. Persoonlijk vind ik dat wel een risico als je zegt van want water is natuurlijk heel vluchtig en heel erg mobiel, om het zo te zeggen.
Ja.
Dat het ene moment kan je het wel meten, terwijl dat als je het 3 dagen later had gemeten, dan zat het er misschien wel in.
Ja.
En dat dan vind ik 16 jaar lang niet meten, vind ik best wel een risico.
Ja, klopt ook. Het is ook niet 1 meting hoor die je dan doet, want je moet zeg maar een soort range hebben. Op die hoofdpunten van een aantal keren, waardoor die dus statistisch KW-proef is, zeg maar. Hè. Dus, maar oké, het is wel de systematiek, laat ik zo zeggen. Je hebt de wettelijke KW-systematiek, waar je een kruis hebt of een vinkje. En dit is de wettelijke, zoals ik hem beschrijf, is de wettelijke KW-systematiek op basis van die stoffen, of wij niet hoeven te meten of wel moeten meten. En als er aanleiding is, hè, dus stel er is iets in een systeem waardoor je dus vermoedt dat er een probleem is, dan ben je als waterkwaliteitsbeheerder verplicht om je daarin te verdiepen.
En hoe verhoudt zich dat dan nu tot de stoffen die we meten in de KW? Want alle stoffen staan op rood.
Nou, dat is niet waar. Nee. Lang niet alle stoffen.
Van Oudolle.
Ja.
Dat was het idee.
Als je kijkt naar die tussenevaluatie, dan staat in het rode vakje, er staan dan een aantal afkortingen. Ja. En dat zijn er of 3 of 4 of 5 of 6 van de in totaal 100 en zoveel. Heel vaak dezelfde stoffen. Dat is zink, kobalt, arseen, ammonium, vlamvertragers. Dus we hebben maar met een hele beperkte groep
probleemstoffen,
zeg maar. Hè. Dus, en dat is eigenlijk, dat is politiek, mevrouw Hoving.
Een
aantal stoffen niet. Ja,
oké.
Nee, helder.
Ja, dat was hem.
Ja hoor.
Dan mag ik als laatste voor wat er nog over is.
Ja. Meneer Vos, mag ik straks ook nog van, ik had het eerste rondje het idee dat gewoon even een rondje was. Dus ik heb de meeste vragen zijn beantwoord. Ik heb nog wel één vraag die ik straks nog graag nog.
Als laatste of?
Maakt mij niet uit. Ik ben heel makkelijk te zeggen.
Ja, ik ook. Ik maak het heel moeilijk.
Zal ik hem dan stellen? Dan mag jij als laatste. Ja. Want dat is de kwaliteit van water wat via de andere waterschappen binnenkomt. Stel dat dat niet goed is. Wat kunnen wij dan als Hunzenaars? Stel je voor dat via Noorderzijlvest komen stoffen binnen die wij wel goed hebben, zij niet. Stroom bij ons naar binnen. Kunnen wij dan iets?
Nou, we hebben volgens mij in elk geval daar afstemming natuurlijk over met hun. Om te kijken wat voor maatregelen moeten we dan nemen en wie staat waarvoor aan de lat. En dat hebben we zeker met Noorderzijlvest, maar ook veel...
DOD, ja, en de vechtstromen natuurlijk. Ja. Ja.
Dus maar dat gaat op dit moment natuurlijk vooral over overleggen en samen maatregelen nemen. Doe je dan op juridische stappen?
Ja, nou ja, weet je, wij gaan eruit doordat zij het niet goed doen.
Ja, zo.
Er zit in de KW zit een systematiek en dat heet afwentelen. Ja, dus als wij via het Eemskanaal op de Eemsdollard lozen. En daar zit bijvoorbeeld iets in wat zorgt voor een KW-overschrijding. Dan kan Duitsland ons aanspreken op onze lozing. En dat is afwenteling. Ja. En dat heb je binnen je systeem, maar dat heb je ook van de buren naar ons toe.
Okay.
Vanuit Friesland is het geen probleem. Er komt zoveel IJsselmeerwater binnen. En die kwaliteit is goed, dat wij daar geen overschrijdingen hebben of wat dan ook. In het zuidelijke aanvoer, via de Hogeveense Vaart, hebben we wel meer problemen. Maar daar is ambtelijk bestuurlijk ook met DOD en Vechtstroom over gesproken. En ook gekeken van nou, wat zijn de maatregelen die zij nemen om ervoor te zorgen dat het water schoner wordt.
Okay.
En dus daar is zowel ambtelijk als bestuurlijk afstemming geweest. Ze weten wat ons probleem is. Dat zijn eigenlijk dezelfde stoffen die wij ook in het systeem hebben. En dus er is een wettelijke afwentelingsverplichting om dat te voorkomen.
Goed, dank je.
Oké, mijn laatste bijdrage. Op zich zijn er heel veel vragen al gesteld. Er is ook al heel veel voorwerk gedaan, want we hebben vorige week met de voorlichtingsbijeenkomst uit de informele avond hebben we ongelooflijk veel informatie gekregen. En ik moet zeggen, ik heb het hooglijk gewaardeerd zoals het ook gedaan is. Ook hoe de presentatie door de betreffende ambtenaren gedaan is en hoe er ook met, nou, op een goede manier met de vragen omgegaan is. Dus wat dat betreft heel erg tevreden daarover. En het lastige is dat mevrouw Hoving gelijk heeft, we hebben heel veel gedaan. En mevrouw Leendes gelijk heeft, we halen het eind niet. Dus is het glas half vol of is het half leeg? En in dit soort discussies gaat het vooral of je benadrukt het half leeg of je benadrukt het half vol. Terwijl beide natuurlijk essentieel is. En je ziet aan het half volle deel dat we als waterschap denk ik ons uiterste best gedaan hebben voor die dingen die wij in onze macht hadden om dat voor elkaar te krijgen. Maar we hebben ook een half leeg deel en waarin we afhankelijk zijn van is er überhaupt een handelingsperspectief, waar we het net al in een aantal situaties ook over gehad hebben. We zijn afhankelijk van een aantal partijen, want de provincie is blijkbaar toch nog steeds behoorlijk nalatig met het leveren en het beschikbaar stellen van de gronden die wij uiteindelijk nodig zijn. Maar we hebben ook te maken met indirecte lozingen vanuit de gemeenten die via de Omgevingsdienst Groningen en de RUD Drenthe eigenlijk indirecte lozingen niet als de hoogste prioriteit zien. En het komt wel via onze zuivering het water op. En dat maakt dat het een beetje lastig geheel is. Terwijl we een doel hebben te bereiken in 2027 in plaats van alleen de maatregelen. Dus wat ik daarom enigszins mis in dit stuk, en volgens mij sluit dat wel aan bij wat mevrouw Lindes net aangaf. We hebben een 12-tal maatregelen nu voorgesteld, waarmee we in ieder geval datgene gaan doen waarvan we denken dat dat binnen ons handelingsperspectief valt. Maar ik mis daar nog de urgentie van, doordat er geen tijd aangekoppeld is, of geen spoorboekje aangekoppeld is, of schema aangekoppeld is, of hoe je het woord ook maar wil noemen, waardoor je weet van hoe pakken we het op. Want een voorbeeld is denk ik de grondverwerving in de Hunzen. Natuurlijk spreken we de provincie aan, ik neem aan dat het achter gesloten deuren misschien af en toe ook wel knalt. Maar misschien moeten we ook wel uitspreken van als wij dat nog moeten herinrichten, daar zijn wij een jaar, anderhalf jaar of twee jaar voor nodig. Dus geacht provincie, als u niet voor, ik zie al een ander getal omhoog gaan met drie vingers. Als het dus niet dit jaar verworven wordt, halen wij in 2027 onze doelstelling daar niet. Geachte provincie, dat is uw probleem. En het enige wat wij zouden kunnen doen, en dan krijgen wij een hele vervelende discussie denk ik in ons AB, is als de provincie niet bereid is daarover te gaan tot verwerving of tot onteigening, dat wij dan die keuze zouden moeten maken. Dat zou dan ook iets zijn wat we in ieder geval heel hard aan de provincie moeten meegeven van jullie staan aan de lat en als jullie dat niet doen, leggen jullie het probleem volle bak op ons bord. Dat is wat ik een beetje mis.
Oké, maar wat is nou uw vraag?
Ja, dat was ook vragen.
Wat is nou je vraag? Volgens mij was dat juist de bedoeling van deze
vergadering. Mijn vraag is een beetje van, hoe schrijven wij nu op wat voor manier, op wat voor volgorde, welke tijdslijn wij zien bij die 12 maatregelen die daar staan?
Als ik het goed snap, dat is eigenlijk de vraag van mevrouw Leenders, wat is het spoorboekje?
Wat is het spoorboekje wat we erbij hebben en dat gebaseerd op dit soort elementen waarvan je nu al weet dat een aantal dingen eigenlijk nu al moeten gebeuren? En we dus niet meer de tijd hebben om met elkaar dat spoorboekje in te vullen. En dat je dat eigenlijk graag nu al zou willen zien. Ja. Dat is de vraag.
Okay. En maar heeft u daar al voldoende antwoord op gekregen? Want die vraag is al geweest. Ja, ik doe nu misschien een beetje flauw. Maar we starten onze vergadering met politiek. En dit is vooral vragen stellen. En maar de voorzitter zelf die sluit ongeveer af met, vind ik,
politiek een politiek statement.
Ja, dus, maar dat politiek statement zal ik ook inderdaad bijhouden.
Ja, maar daar ging het niet om, hè?
Maar mijn vraag is inderdaad naar dat spoorboekje van, en even onderbouwend waarom dat belang van dat spoorboekje zo groot gezien wordt bij ons.
Ja, mag ik een aanvullende vraag die daar direct bij hoort? In hoeverre is het spoorboekje opgenomen in onze meerjarenbegroting? Want in mijn beleving bestaat de meerjarenbegroting uit opgaven, kosten. En ik doe het uit mijn hoofd hoor, en een jaartal. Maar dat weet ik zo niet uit mijn hoofd. Ik dacht dat die tabel vormde dat die jaartallen erg staan. Maar dat, als aanvulling op de vraag van meneer De Vos.
Nou ja, ik heb net al toegezegd dat ik het een goed idee vind om een planningsschema, zeg maar, een spoorboekje toe te voegen aan. IBAPS. Ik weet niet of dat helemaal aan uw verwachting gaat voldoen, maar in elk geval een tijdsplanning. Wanneer voeren we welke maatregel uit en goed inzichtelijk maken. Dus dat ten eerste, dat voegen we toe. En ook, u schetste net hoe u zou willen dat we de provincie aanspreken, zeg maar. Dat gebeurt ook in die overleg en ook op die manier. Dus we herinneren ze eraan dat ze medeverantwoordelijk zijn voor deze opgave en daar dus iets in te doen hebben. Dus dat gebeurt ook echt wel. Maar goed, dat leidt her en der nog tot onvoldoende actie. En daar zitten we nu middenin. Zeg maar, wat kunnen we dan waar doen? En de begroting, de maatregelen die we nu voorstellen, passen binnen het huidige waterbeheerprogramma, zeg maar. Dus het is ook beleid wat we steeds eigenlijk zo hebben ingezet. Wat we nu wat concreet hebben gemaakt, ook naar aanleiding van het landelijke KW Impulsprogramma. Maar dat past binnen die systematiek. Mocht daar aanleiding zijn om dat dat anders te doen, dan komen we dus terug met een inhoudelijk voorstel waar dan de financiële paragraaf ook onderdeel van is.
De andere twee elementen die ik aangaf, maar die misschien weggelekt in het andere is, we hebben op een aantal dingen geen handelingsperspectief, dus het zou misschien ook wel handig zijn als we dat overzicht ook gewoon hebben. Dat zit wel verstopt in het hele grote document, maar het is misschien ook wel plezier om te weten van hier hebben we geen handelingsperspectief, dus eigenlijk is de vraag om ook dat zichtbaar te maken. En inderdaad die afhankelijkheid van derden, want we hebben, de heer Koster schetste het net, we zijn een beetje afhankelijk van de omliggende waterschappen, maar daar zijn afspraken over. We zijn afhankelijk van gemeenten en provincies voor de inzet op indirecte lozingen en ook op wat zij in hun gebieden doen. We willen dat ook gewoon heel helder hebben en ook laten zien, ook aan die andere partijen, dat die daarmee ook die verantwoordelijkheid dragen voor het realiseren van onze doelen.
Ja, maar we hebben natuurlijk in dit voorstel laten zien welke actie wij voor onszelf zien. En onderdeel van die uitwerking is vaak ook helderheid krijgen over waar het handelingsperspectief ligt en bij wie. Dus ik kan me voorstellen dat over een jaar, als we hier weer over praten, een actualisatie van de evaluatie, waar staan we dan? Dat we daar ook nog meer scherpte aan kunnen brengen in in dit vraagstuk van wie staat waarvoor in de lat. Dus ik kan me voorstellen dat dat een onderdeel is van de uitwerking, zeg maar, van wat nu voor ligt.
Dan zal ik even aangeven wat ik probeer samen te vatten. En kunnen jullie daar nog even op reageren? Kan ik het ook nog een beetje aanpassen in het geheel? Ik begin maar even met dat er door meerdere uitgesproken is de waardering voor wat er al gebeurd is. En dat we best positief en trots mogen zijn op wat gerealiseerd is. Dat de reacties en de inhoudelijke reacties vaak wel gezien worden als vooral negatief, terwijl daarmee eigenlijk het positieve verdrongen wordt. Dat er gesproken is over de financiën en in relatie tot wat hier staat, omdat hier staat dat er geen nieuwe op dit moment geen middelen ingezet worden, maar wat dat betekent voor de toekomst. En dat daar vragen in het AB ook waarschijnlijk over gesteld zullen worden. Heel veel juridische zorgen die geuit zijn. En de vragen over hoe is het landelijk beleid versus het waterschaps versus de waterschapsinzet. En als laatste, hoe staat het waterschap in de situatie ten opzichte van alle partners die mee moeten werken om onze doelen te realiseren. Volgens mij is dat hopelijk een afdronk die neutraal datgene is wat allemaal gezegd is. Als dat zo is, dan kunnen we dit onderdeel afsluiten. En dan kunnen we naar de rondvraag. Mevrouw Leenders.
Nee, maar ik heb niks over gehad.
Mevrouw Klas. Mevrouw Hoving. Mevrouw de Rijs.
Nee.
Mevrouw Beuling. Mag ik het? Mevrouw Eshuis. Nee. De heer Kooistra, ja.
Misschien, er werd vooraf gezegd van, ben ik hier nog en wanneer komt Boy de Vries? Zijn jullie akkoord als Boy de Vries de volgende keer samen met mij aansluit als een soort overdracht?
Ja,
en
dan, ja, we hadden hem eigenlijk vandaag al
ja, dat is, ja, ik zag een teleurstelling, maar nee, maar dan zal ik kijken. Zal ik kijken of Boy er kan en dan... Die kan dan zitten we hier met z'n tweeën.
Ja, mag ook mooi zijn.
Ja?
Ja, ik ben even kwijt wanneer de formele overdracht.
17 juni.
17 juni?
17 juni, ja.
Dan stopt...
Nou, Harm gaat dan met pensioen, de heer Kupers, maar hij is vanaf vrijdag is hij feitelijk niet meer.
Is hij vrij, ja.
Dan ben je
is
hij vrij. Loco
ja.
In
functie. Plaatsvervangers.
Ja. Oké, mevrouw Hoortman.
Nee hoor, niks meer.
Nee. Nee, wordt ook niet, geen notulisten vragen. Ook geen vragen. Dus dan kunnen we het sluiten om 10:06.
Netjes. Netjes hoor.